Het is vandaag de startzondag van het nieuwe seizoen. En dat betekent dat we vandaag ook aan de slag gaan met het nieuwe jaarthema. Je hebt erover kunnen lezen. Samen Jezus volgen. En als introductie op ons jaarthema gaan we vandaag nadenken over inderdaad die mooie pelgrimspsalm, psalm 133. Een van die 15 psalmen die werden gezongen in de opgang, in het optrekken naar Jeruzalem. Deze psalmen, je zou kunnen zeggen, dit zijn dus liederen voor onderweg. En zijn wij uiteindelijk allemaal niet onderweg? En gaan we dit seizoen uiteindelijk ook allemaal niet onderweg, samen Jezus volgend? Psalm 133, ik denk dat het de enige psalm is waarvan, denk ik, velen van ons het eerste vers echt helemaal in het klassieke Hebreeuws kunnen opzeggen. Of zelfs zingen. Weet je nog hoe die gaat? Hine metof amenayim shefet achim kam yachad. Zo lijkt het net alsof ik vloeiend Hebreeuws spreek. Hè? Nou, dat valt in het echtje wat tegen, maar zo gaat deze zin. We gaan de hele psalm lezen. Marcel heeft hem net al even aan het begin vanuit de nieuwe Bijbelvertaling gelezen. Maar als uitgangspunt voor deze preek heb ik gekozen voor de herziene Statenvertaling. En we gaan dat ook met elkaar lezen. Zie hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. Nou, op zijn Hebreeuws dus. Hine metof umenayim shefet achim kam yachad. En dan gaat de schrijver van deze psalm, we gaan ervan uit dat deze psalm door David is geschreven, die gaat deze gedachte uitwerken met twee hele mooie beelden. De twee volgende versen die we nu gaan lezen beginnen allebei met de woorden het is als. Dus dit is het uitgangspunt. Hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. En dan twee beelden. Vers 2. Het is als de kostelijke olie op het hoofd die neerdaalt op de baard. De baard van Aaron die neerdaalt op de zoom van zijn priesterkleed. En dan het tweede beeld in vers 3. Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de Heere de zegen en het leven tot in eeuwigheid. Nou, als je even goed kijkt naar de plaatjes in deze achtergrond, dan zie je het eigenlijk allemaal voorbij komen. De kostelijke olie die wordt uitgegoten. De berg Hermon, helemaal in het noorden van Israël, waar de dauw van neerdaalt. Zelfs tot aan de bergen van Sion, de plaats waar Jeruzalem en de tempel zijn gebouwd. En de twee middelste plaatjes over het eensgezind samenwonen van de broeders. Psalm 133 in 6 plaatjes samengevat. Het is een hele korte psalm, maar ik geloof dat deze psalm een heel belangrijke boodschap heeft. Voor deze tijd waarin we leven, voor ons als gemeente, voor een zondag waarin 5 nieuwe oudste echtparen ingezegend worden, en voor de weg die we dit seizoen, en niet alleen dit seizoen willen gaan, samen Jezus volgen. Laten we eens even het vergrootglas op deze psalm leggen. Wat staat hier en wat wordt er met deze voor ons denk ik niet alledaagse beelden precies bedoeld? En wat is dan de boodschap voor ons vandaag? Nog een keer vers 1. Deze psalm begint met een oproep. Zie, hine. In de betekenis van ergens aandacht aan geven. Ik wil je vragen om je hart te openen. En aandacht te geven aan de woorden die door God geïnspireerd zijn en vandaag tot ons komen. Zie hoe goed en hoe lieflijk is het. Hine metof umenayim. En wat is het dan zo goed en zo lieflijk? Nou, dat broeders eensgezind samenwonen. Shefet achim kam yachad. Tweede deel van de zin. Het woord waar het in deze psalm om draait, is in de Hebreeuwse tekst het laatste woord van de zin, yachad. En dat woord betekent eensgezindheid, eenheid of harmonie. Dus een sleutelwoord van Psalm 133, dat is het woord eenheid. Dat is die eenheid waar Jezus zo nadrukkelijk voor bad vlak voordat hij zijn leven gaf. Vader, opdat zij één zijn. Eén zijn in het samen Jezus volgen. Het gaat hier om die eenheid waarover we lezen in Handelingen als zijnde het kenmerk van die eerste gemeente in Jeruzalem. Steeds weer lees je, ze waren eensgezind. En ook door de brieven van het Nieuwe Testament klinkt steeds weer de oproep om onderling eensgezind te zijn. Het komt in bijna elke brief wel terug. David heeft het hier over broeders, achim, die eensgezind samenwonen. Nou, dit Hebreeuwse woord gaat in de eerste plaats om broeders, om broers die uit hetzelfde gezin komen. En als je dan even in gedachten door het Oude Testament heen gaat, nou, dan zie je dat die in eensgezindheid samenwonen van broeders, dat er bepaald geen vanzelfsprekendheid is. Denk alleen al even aan die eerste twee broers, Kaïn en Abel. De een sloeg de ander dood. Of denk aan Jacob en Esau. Ze hadden het niet echt met elkaar. Of denk aan de 12 zonen van Jacob, hoe ze omgingen met dat ene jongste broertje Jozef. Ze verkochten hem notabene als slaaf. En als het gaat om de broers uit het gezin van David, nou, er zijn ook wel de nodige verhalen over te vertellen. Dus een beetje tegenovergestelde van deze openingszin van Psalm 133. En ook vandaag, in onze tijd, leven vele broers en zussen, leden van hetzelfde gezin, in onmin met elkaar. Soms hun leven lang. Hoe erg is dat? Maar het gaat hier niet alleen over broers en zussen uit eenzelfde gezin. Het gaat hier ook over de broeders van het volk Israël. En ook daarover zijn vanuit het Oude Testament vele voorbeelden te noemen dat dat ook bepaald niet vanzelfsprekend is. Denk alleen aan die enorme scheiding tussen het 2- en het 10-stammenrijk. Een scheiding die uiteindelijk pas opgeheven zal worden de dag dat Jezus terug gaat komen. En als we dan deze psalm en deze gedachten meenemen naar het leven van de gemeente, wat we net eigenlijk al hebben gedaan. Oh, wat mooi. Zie hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders en zusters, mannen en vrouwen die samen Jezus volgen, eensgezind samenwonen, samenleven, samen gemeente zijn. En dat geldt dan ook voor het leidersteam. Zie hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders en zussen samen als team eensgezind met elkaar optrekken om God en zijn gemeente te dienen. En wat mij betreft mag je deze woorden ook nog wel wat breder invullen en toepassen. Zie hoe goed en hoe lieflijk is het dat man en vrouw in een huwelijk eensgezind samenwonen. Hoe goed en hoe lieflijk is het dat inwoners van een stad of van een land ook eensgezind met elkaar optrekken. Zie hoe goed en hoe lieflijk is het dat kerken en gemeenten in Apeldoorn eensgezind lichaam van Christus zijn. En dat zeggen we ook vandaag op 12 september, de zondag dat er een nieuwe gemeente, Mozaïek 055 in Apeldoorn, van start gaat. We zegenen hen. En willen in eensgezindheid, zoals God het bedoeld heeft, met alle gelovigen, met allen die tot de gemeente met hoofdletter behoren, eensgezind optrekken. Even iets over dat woord samenwonen dat hier wordt gebruikt. Shevet. Dat heeft een wat bredere betekenis dan alleen maar het met elkaar in één huis wonen. De diepere laag van het woord is dat het erom gaat dat je met elkaar een gemeenschap vormt. Een eenheid, een geestelijk gezin. Dat je als gemeente brede mate in eensgezindheid, als één akkoord, in harmonie met elkaar mag leven. En dat zeg ik in een tijd waarin we niet alleen te maken hebben met een coronavirus dat ons al anderhalf jaar lang gijzelt, maar waarin we ook in sterk toenemende mate te maken hebben met het virus van de verdeeldheid. Van polarisatie, van verwarring. Een van de bijnamen, ik weet niet of je dat wel eens gehoord hebt, maar een van de bijnamen van de duivel is Diabolus. En weet je wat dat letterlijk betekent? Hij die uiteendrijft. Wat ik in onze dagen zie gebeuren, is dat niet alleen de mensen van de wereld, maar ook de mensen van de kerk steeds meer uit elkaar gedreven worden. Eerst door alle fysieke beperkingen, waardoor we niet meer bij elkaar konden komen. We werden letterlijk uit elkaar gedreven en voor een deel geldt dat nog steeds. Maar nu ook steeds meer door de geest van polarisatie die rondgaat en broeders en zusters tegen elkaar opzet en uitspeelt. Ik merk bijvoorbeeld dat het soms best wel lastig is om nog een normaal gesprek te voeren over bijvoorbeeld vaccinatie. Of over wat er zich misschien wel allemaal afspeelt achter de schermen van de coronacrisis in het grote wereldgebeuren. Het lijkt wel soms of het stellen van één kritische vraag je gelijk om de hoek van complotdenkers zet. Ik wil er vanmorgen duidelijk over zijn. Ik geloof in een complot. En niet eens zozeer in een complottheorie, ik geloof in een complotpraktijk. Een complot waarin de duivel probeert om elke vorm van eensgezindheid, ook in Gods gemeente, ook in leidersteams, kapot te maken. Waarbij de discussie over corona en vaccinatie een splijtswam aan het worden is. Maar er zijn er meer. Bijvoorbeeld alle discussies over LHBTI. Over het gezag van Gods woord. Over leven in de eindtijd en wat dat betekent. Tal van splijtswammen waar we in onze tijd mee te maken hebben. En ik geloof, en dat wil ik zo graag vanuit het diepst van mijn hart aan het begin van dit seizoen nog aan jullie uitspreken. Ik geloof dat het meer dan nodig is dat we ons als kinderen van God niet alleen steeds opnieuw toewijden aan God, maar ook toewijden aan elkaar. Aan eensgezindheid met elkaar. Want zie hoe goed en hoe lieflijk is het. Hoe goed. In het Hebreeuws tof. Datzelfde woord komen we al tegen in Genesis 1. Hè? Elke keer dat zinnetje aan het einde van een scheppingsdag. En God zag dat het tof. Dat het goed was. Dus als we straks tegen elkaar zeggen het was een toffe dienst. Dan gebruiken we gewoon een Hebreeuws woord. Het was een goede dienst. Tenminste, ik ervaar het zo. En God zag dat het goed was zoals hij het bedoeld heeft. Tof, dat is zoals Jezus het zo indringend heeft gebeden tot de Vader. Dat we één zijn. Maar we steeds weer opnieuw toe worden opgeroepen. Zie hoe goed en hoe lieflijk is het. Umanayim. Ook te vertalen met hoe aangenaam, hoe verrukkelijk. Wanneer er eenheid is in een huwelijk. In een gezin, in een familie, in een land, in een kerk, in een team. Dan is dat in de eerste plaats tof voor God, zoals hij het heeft bedoeld. Maar in de tweede plaats is het ook lieflijk en aangenaam en verrukkelijk voor de mensen. Hoe heerlijk is het om op een plaats te zijn, om deel uit te maken van een gemeenschap, van een team, van een organisatie waar eenheid is. Ik kom straks nog wel even terug op die eenheid en dan met de belangrijke vraag waar die eenheid dan op gebaseerd moet zijn. Maar laten we eerst eens kijken hoe David als een echte dichter twee hele mooie voorbeelden geeft van hoe goed en lieflijk dan die eensgezindheid is. En de eerste lezen we in vers 2. Het is als de kostelijke olie op het hoofd die neerdaalt op de baard van Aaron die neerdaalt op de zoom van zijn priesterkleed. Met deze woorden schetst David dat bijzondere plaatje waarop Aaron en alle priesters die na hem kwamen werden gezalfd met kostelijke olie ter bevestiging van de heilige roeping die ze van God hadden gekregen. We lezen daarover op diverse plaatsen in het Oude Testament, waarbij ook heel gedetailleerd wordt weergegeven wat de samenstelling van deze heilige zalfolie was en hoe dat als een heerlijk geurende olie een soort parfum was. In het Nieuwe Testament worden we opgeroepen, en dat kwam net al even voorbij, ik geloof dat Frank Jan het erover had, dat wij nu voor God zijn geroepen als priesters. Dat geldt voor oudsten, dat geldt voor alle gelovigen. Jullie zijn geroepen voor God als een priester. En weet je wat de taak van een priester is? Even in één zin samengevat, God bij mensen brengen en mensen bij God brengen. Daar ben je priester voor. Dat is onze heilige roeping. En wist je dat God je dan ook als priester wil zalven met diezelfde heilige, geurende zalfolie, een beeld van de Heilige Geest? Waardoor je, zoals Paulus dat zo mooi schrijft in 2 Korinthe 2, een aangename geur, een parfum van Christus kan gaan verspreiden. Waar Gods volk in eensgezindheid samenwoont, dan zal deze heilige zalfolie van de Heilige Geest neerdalen en zal de heerlijke geur van Christus worden verspreid. Olie heeft in de Bijbel veel betekenissen. Heerlijk geurende olie, bijvoorbeeld badolie, geeft rust. Waar eenheid is, daar is een aangename rust in de gemeente. Of niet soms? Waar geen eenheid is, daar is onrust. Dat wil je eigenlijk niet zijn. Olie heeft ook te maken met genezing. Denk aan de opdracht van Jacobus, wat je moet doen als je ziek bent. Dan moet je de oudsten bellen en dan vraag je of ze langskomen om voor je te bidden en om je te zalven. Waar eenheid is, daar is rust en daar is genezing. Wanneer iemand wordt gezalfd, dan wordt meestal alleen zijn hoofd gezalfd. Maar in dit beeld gaat het verder. En dat geeft ook gelijk de geweldige boodschap van dit beeld aan. Want het is als de kostelijke olie op het hoofd, daar begint het. Maar het is schijnbaar zo'n overvloedige zalving dat die olie neerdaalt op de baard van Aaron en neerdaalt op de zoom van zijn priesterkleed. Dit betekent dat hier iemand wordt gezalfd met zoveel olie dat het werkelijk helemaal over zijn hele lichaam afdruipt. Wat we hier lezen is een beeld van de overvloedige zalving van de Heilige Geest die God schenkt aan zijn kinderen waar mensen in eenheid samen Jezus volgen. Ik moet denken wat er een aantal jaar geleden een keer bij mij thuis gebeurde. We hadden in die tijd één keer in de maand, op zondagavond, een ontmoetingsavond met mensen die een bediening hadden in de gospelmuziek. Bekende, minder bekende gospelartiesten kwamen naar ons toe. En we hadden tijd van aanbidding, van bemoediging, we zegenden elkaar, dat was heel kostbaar. Op een avond gebeurde het dat iemand gelijk al aan het begin zei van, ik heb het op mijn hart gekregen om vanavond iemand te zalven. Oké, mooi, ga je gang. En die iemand, dat bleek te gaan om, misschien dat sommigen van jullie hem hebben gekend, Dolf Forsterman van Ooijen, de toenmalige leider van de Burning Candles. En hij stond op dat moment op het punt om naar Duitsland te verhuizen, om daar betrokken te raken bij een muziek- en bijbelschool. Dolf is inmiddels al lang bij de Heer, maar wat heb ik veel kostelijke uren met deze man ook mee mogen maken. Maar goed, toen het moment daar was dat die persoon, dat Dolf gezalfd zou gaan worden, stelde die persoon mij voor van, joh, vind je het goed als we daarvoor even naar de badkamer gaan? Ik weet niet waar jij van plan bent. Wij met z'n allen naar de badkamer, we stonden daar, dat zou nu echt niet kunnen met 1,5 meter, maar we stonden daar hutje mutje in de badkamer en toen gebeurde het. Die man die haalde een grote kruik, helemaal gevuld met olie tevoorschijn. En ik ging ter plekke begrijpen waarom we naar de badkamer moesten. En werkelijk waar, hij gooide die kruik met olie over het hoofd van Dolf. En het droop, hij had gelukkig een paar doeken om, maar het droop over zijn kleren, het droop over de vloer. De hele ruimte werd gevuld met een heerlijke geur en met olie. En dan moet je zeggen, we hadden aan de ene kant echt even de grootste lol met elkaar. En tegelijkertijd, het was zo'n mooi, heilig moment. Wat een illustratie van Gods uitbundige, overvloedige, overweldigende zalving die hij wil geven daar waar zijn kinderen in eenheid leven. Alsof er nog niet genoeg is, wordt er nog een tweede beeld gegeven in vers 3. Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion, want daar gebiedt de Heere de zegen en het leven tot in eeuwigheid. Nou, ook dit beeld vraagt denk ik wel om enige uitleg. Bijvoorbeeld de boodschap van de beide beelden is eigenlijk gelijk. Het gaat u om iets overvloedigs dat God ons wil schenken. De berg Hermon, je ziet hem hier links onderaan in het beeld, is een berg die helemaal in het noorden van Israël ligt, op het grensgebied van Israël, Syrië en Libanon. En die, je mag 3 keer raden waarom, ook wel de sneeuwberg wordt genoemd. Er is zelfs een heuse skipiste. Deze berg is 2800 meter hoog en is daarmee de hoogste berg van Israël. Nou, het is bekend dat van de Hermon, van de hoogte van de Hermon, dat de koude luchtstromen neerdalen die dan in de lage gelegen gebieden dauw brengen. Nou, dat is het plaatje dat hier wordt geschetst. De dauw van de Hermon die neerdaalt. Alleen dan wordt het eerlijk gezegd, ik weet niet of u dat zo mag zeggen van een bijbeltekst, maar het wordt hier behoorlijk overdreven. Net als bij de olie, de hele baard, de kleding, alles kwam onder de olie te zitten. En hier daalt de dauw van Hermon neer tot zelfs de veel lager gelegen bergen van Sion, maar 765 meter hoog, en helemaal gelegen in het zuiden van Israël. Dat is best een behoorlijk eind van elkaar vandaan. Maar zelfs daar reikt de dauw van de Hermon. De bergen van Sion, ik zei het al, de plaats waar Jeruzalem en de tempel zijn gebouwd. De plaats van de aanbidding. De plaats van de offerdienst. De plaats waar op een dag dat kruis werd geplaatst. En waar dat ene offer werd gebracht door mensen die geloven in de Heer Jezus. Het eeuwige leven mogen ontvangen. Wat we hier lezen is een beeld om aan te geven hoe groot en hoe verrijkend de zegen van God is. Waar de olie een beeld is van de Heilige Geest, is de dauw een beeld van de grote zegen die God wil geven. Er komen stromen van zegen. Dus waar eensgezindheid is, daar geeft de Heer een overvloed van olie, de Heilige Geest, rust, genezing, bediening. En dan geeft de Heer een overvloed van dauw, rijke zegen. Wat een mooie beelden zijn dit. Mag ik nog even terugkomen op de vraag die ik net al aankondigde? En wat ik nu ga zeggen, dat is niet een soort van negatief maar, waarmee ik al het mooie wat we nu hebben gezien weer onderuit haal. Nee, het is een vraag waarvan ik denk dat we die ook wel eerlijk moeten stellen vanmorgen. Als hier zo gesproken wordt, of beter gezegd gezongen wordt over eenheid, waar is deze eenheid dan op gebaseerd? Om wat voor soort eenheid gaat het hier? Nou, laat me eerst zeggen om welke eenheid het hier niet gaat. Het is niet de eenheid waar zo naar wordt geschreven in die wereldwijde beweging die zich hard maakt voor één wereldreligie. Joh, het maakt niet uit of je nou Jood, moslim, boeddhist, christen, katholiek, protestant of evangelisch, of wat het ook bent, we zijn allemaal één. We geloven allemaal in een God. Over deze eenheid gaat het in Psalm 133 niet. Het gaat hier ook niet om de eenheid waar soms bijna krampachtig naar wordt gestreefd, hoe oprecht bedoeld ook, tussen de diverse stromingen binnen het christendom, waarbij soms hele principiële, fundamentele geloofszaken worden ingeleverd om toch maar vooral één te kunnen zijn. Heel concreet, toegepast op ons. Ik denk dat we met een heleboel kerken in gemeenten in Apeldoorn in eensgezindheid kunnen optrekken. Absoluut. Maar ik denk dat er ook kerken zijn waarbij dat niet meer mogelijk zal zijn. Lees het Nieuwe Testament goed. En dan kom je inderdaad voortdurend de oproep tegen om eensgezind te zijn, om toegewijd te zijn aan God en aan elkaar en de gemeente. Maar tegelijkertijd kom je minstens zo vaak de oproep tegen om je te onttrekken, let op, om je te onttrekken van mensen die niet de zuivere, unieke leer van Christus en het evangelie brengen, of het zelfs hebben losgelaten. Om je te onttrekken van mensen die niet vasthouden aan de absolute waarheid van het woord van God. Of je te onttrekken aan mensen die leven en blijven leven in zonde. Dan is eenheid niet mogelijk. Eenheid moet altijd gebaseerd zijn op waarheid. Op de waarheid van Gods woord. We horen in onze tijd heel vaak, het is bijna een modewoord geworden, dat we een inclusieve kerk moeten zijn. Voor iedereen en voor ieders mening en zelfs voor ieders leefstijl moet plaats zijn. Lang leven de eenheid. Maar de eenheid waar de Bijbel, waar Psalm 133 over spreekt, is niet een inclusieve eenheid, is een exclusieve eenheid. De eenheid van Psalm 133, waar God zelf van zegt dat deze zo goed en zo lieflijk is, dat is de eenheid die we als gelovigen ontvangen en beleven in ons gezamenlijk geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus. In een eerbiedig buigen voor het woord van God, dat ons door zijn geest wordt geopenbaard. In een gezamenlijk volgen van de Heer Jezus. En in het elkaar dienen en liefhebben als leden van hetzelfde lichaam. Dat is de eenheid die goed en lieflijk is. Het laatste wat ik nog wil zeggen over deze bijzondere psalm. is het je opgevallen dat in de twee beelden die David geeft steeds wordt gesproken over neerdalen. Iets wat van boven naar beneden neerdaalt. De olie die neerdaalt, lees het twee keer. De dauw die neerdaalt. En als dit dan twee beelden zijn van eensgezindheid, dan betekent dat eensgezindheid in de eerste plaats ook iets is dat neerdaalt. Dat ons gegeven moet worden. We hebben het gezongen, u roept ons samen als kerk van de Heer. U roept ons samen om één te zijn. U maakt ons één. U bracht ons er samen. Allemaal liederen die diezelfde boodschap hebben. Het is Gods geest die ons tot een eenheid maakt. De eenheid van Psalm 133 is geen mensenwerk. Is niet het resultaat van compromissen of wat dan ook. Het is een diepe geestelijke eenheid die van boven neerdaalt en door ons vastgehouden en in de praktijk waargemaakt moet worden. En als het gaat om dat woord neerdalen, dan moet ik ook denken aan een ander lied dat we zo vaak zingen. U daalde neer van uw troon om mens te zijn. De olie daalde neer. De dauw daalde neer. Jezus, de Zoon van God, daalde neer. Om even in de beeldspraak van verdriet te blijven. Jezus daalde neer van de hoogte van de Hermon. En hij kwam naar de laagte van ons leven, van deze wereld. Hij kwam naar de bergen van Sion. Nogmaals, waar de tempel was, waar de aanbidding was, waar de offerdienst was. En waar dat kruis op een dag werd geplaatst. En Jezus zegt, met alles wat hij gegeven heeft, ook vandaag. En misschien zijn deze laatste woorden van de preek speciaal voor jou, omdat je nooit een keuze gemaakt hebt. Jezus zegt ook vandaag, dit heb ik gedaan. Ik heb mijn leven gegeven. Jezus was 33 jaar en hij gaf zijn leven. En hij zegt zelf, opdat een ieder die in mij gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En daarom kan hier in deze laatste regel van deze psalm al worden gezegd over die bergen van Sion, daar waar Jezus neerdaalde, daar waar Jezus zijn leven gaf, daar werd de dood, daar waar de dood werd overwonnen, daar gebiedt de Heer de zegen. Waar Jezus is. Daar vind je het leven tot in eeuwigheid. Waar Jezus is. Waar en bij wie moet je zijn om werkelijke eenheid te vinden? Waar en bij wie moet je zijn om werkelijk gezegend te worden? Om werkelijk eeuwig leven te ontvangen? Bij Jezus alleen. En daarom willen we dit seizoen, als Gods gemeente, samen Jezus volgen. Hina matof umenayim. Shefet achim kam yachad.